Goed, voordat we het woord openen, heel kort iets over onszelf, mijzelf. Het lopen gaat niet zo goed, dat is denk ik duidelijk. Dat komt van een tussenwervelschijf die lek is, leeglopen. Dus er gaan twee wervels op elkaar en dat drukt op zenuwen. En zo nu en dan heb ik geen gevoel meer in mijn benen. Dus ik ben heel erg aan het wankelen en het loopt heel erg onzeker. Het maakt je ook heel onzeker. Nou, daarbij, weet iedereen, heb ik al jaren Parkinson en dat slaat dan extra daarop. Dus dat maakt het ook nog lastig. Dus dat is een combinatie. En artrose. Dus dat zijn allemaal dingen die tegen elkaar inwerken. En nou ja, niet handig zijn om het maar zo te zeggen. Maar goed, ik heb tijd om de Bijbel te bestuderen. Maar gisteravond gingen er ook nog wat fout bij ons onze jongste dochter. Die is getrouwd en woont met haar man sinds kort in onze plaats Nieuw-Leuzen. En die wilde nog wat klussen in huis. En mijn vrouw ging oppassen. En die... Dat kind van hun, de jongste kleinzoon, 2 jaar, valt in bad en breekt 2 tanden. Nou, dat geeft zo'n stress aan, bij haar, bij mij, dus dat ik gisteravond even het gevoel had van, dat wordt er niet vandaag. Maar goed, Sifra, mijn ene jongste dochter, die wilde rijden en die zegt, nou ja, je vraagt het mooi op tijd, dat kan prima. Heel fijn dat ze dat wil doen. En ik, nou ja, ik zag het toch zitten om hier naartoe te gaan. Maar dan weten jullie een heel klein beetje de achtergrond. Dat er enige stress aan ten grondslag ligt. Maar gewoon om even te weten. En verder hoeven we daar niks nu mee te doen. Er is voor gebeden. En nou, we zullen straks horen. Dan moeten ze naar de tandarts. Wat daar uitkomt. Wat die zegt. En, maar het is niet te plakken. Dus nou ja, we wachten wel even af. Dan het woord van God. Ik wil graag een gedeelte met jullie lezen. Uit de handelingen. En ik zat een beetje, we hebben natuurlijk net Pinksteren gehad, we hebben Hemelvaart gehad, we zitten in zo'n overgangstijd als het gaat om ja, het jaar in de geschiedenis, waar we mee geconfronteerd worden. Dat ik dacht, ja, het is gewoon goed om te kijken naar een stukje waar ik zelf in ieder geval nog zelden naar had gekeken. Ik heb er wel eens naar gekeken, maar er altijd overgeslagen om over te preken. En ik wou het nu toch doen. En dat is Handelingen 1 vanaf vers 12. Ik heb erboven gezet, ja, getuigen van de opstanding. En dan gaat het vooral om het boek Handelingen, wat er in het boek Handelingen gebeurt. En wat de opdracht ook aan ons is. En dan lees ik vanaf vers 12. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is. De Sabbatsreis daar vandaan. En toen ze in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden. Petrus en Johannes en Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon, de Zeloot, en Judas, de zoon van Jacobus. En dat is niet Judas Iscariot, de verrader, dat is een andere Judas. Deze allen bleven eendrachtig volharden in gebed met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. En in die dagen stond Petrus op onder de broeders. En er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen. En hij sprak, mannen, broeders, het schriftwoord moet in vervulling gaan, dat de Heilige Geest voorheen bij monden van David gesproken heeft aangaande Judas, die de gids is geweest van hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd tot ons getal gerekend en had aandeel in aan deze bediening gekregen. Deze nu heeft een stuk grond gekregen voor het loon van zijn ongerechtigheid. En voorovergestort is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. En het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, zodat het stuk land in hun eigen taal Akeldama, dat wil zeggen bloedgrond heet, want er staat geschreven in het boek van de psalmen, zijn plaats wordt woest. En er zei niemand die erop woont. En een ander neemt het opzicht dat hij had. En moet dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten, in al de tijd dat de Heer Jezus bij ons in en uitgegaan is, te beginnen met de doop van Johannes, tot de dag dat hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. Daar ligt even de kern. Eén van hen moet getuige worden van zijn opstanding. En zij stelden er 2 voor. Jozef genaamd Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. En zij baden en zeiden: wijs gij, Heere, die alle harten kent, die ene aan die gij van deze twee hebt gekozen, uitgekozen, om de plaats van deze dienst in het apostelschap in te nemen, waarvan Judas vervallen is, om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij lieten hen loten en het lot viel op Matthias. En hij werd verkozen verklaard bij de 11 apostelen. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. Dan sla ik een stukje over, want dat is natuurlijk een lang verhaal. Wat er dan wordt geschreven, wat het effect is van de Pinksterdag. Maar het gaat mij om het getuigen in handelingen. Er gebeurt hier iets wat iets zegt over het getuigenis wat wordt afgelegd in het boek Handelingen door de apostelen. En ik lees dan verder vanaf hoofdstuk 2, vers 32. En dan gaat het over die prediking van Petrus, want daar gebeurt iets in door die Heilige Geest. Dat is natuurlijk kracht uit de hoge die op Petrus en de andere apostelen komt en ze gaan getuigen. En dan zegt hij: deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort op wat gij ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten dat God hem, en dat van Jezus, en tot Heere en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun: bekeer u, en ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor alle die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij en vermaande hun zeggende: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zo weer de schriftlezing. En ik heb altijd neiging om te zeggen: ja, je moet er nog wat voorlezen, je moet er nog wat achterlezen, je moet het verband proberen te zien. Want het gaat om zoveel. We hadden het voor de dienst ook al over. Elke zin die je leest in de Bijbel roept weer een vraag op. Nou, wat staat er voor, wat staat er achter, wat is het verband? Wat is het verband van de pericoop, van het Bijbelboek waar het in staat, van heel die Bijbel? En er zijn zoveel verbanden. Maar de vraag is vanmorgen: hoe kunnen wij getuigen zijn van de opstanding van Christus, van zijn leven, lijden, dood en opstanding? Hoe kan dat? Hoe kunnen wij dat? Zijn we erbij geweest toen de vrouwen het graf aantroffen, een leeg graf aantroffen? Waren wij met de Emmausgangers op weg en herkenden wij Jezus? Wij waren het niet. Zijn we deelgenoot geweest van een van de verschijningen, zoals die in 1 Korinthe 15 worden genoemd? Zelfs eentje meer dan 500 broeders tegelijk. We hebben ooggetuigen nodig. We hebben als gelovige christenen vandaag de dag hulp nodig. Getuigen nodig. En die zijn er ook. En dan ga ik naar Lucas. Lucas 24. En ik wil daar een paar dingen van noemen als voorbereiding op wat we in Handelingen lezen. Lucas is de schrijver van het boek Lucas, het evangelie van Lucas, maar ook van het boek Handelingen. En hij gebruikt het woord apostel en apostelen echt voor de 12. De 12 apostelen die uitgekozen zijn door de Heer Jezus. En die hebben een functie in het evangelie van Lucas, maar ook in het boek Handelingen. En Lucas, in Lucas 24 wordt stap voor stap duidelijk gemaakt dat de verrezen Heer inderdaad de Jezus is die de discipelen kennen. Met wie zij optrokken, die Jezus is inderdaad Yeshua HaMessiach. Jezus de Christus, hij is gekomen, hij is verrezen. Inderdaad, het klopt. De vrouwen zijn de eerste getuigen van de opstanding. Dat lezen we in de eerste 12 versen. Ik ga dat nu niet lezen. Maar hun getuigenis wordt afgedaan als zotteklap. Het is zotteklap. Het getuigenis van vrouwen was sowieso niet, werd niet aanvaard. Dus vrouwen die dan een leeg graf zien, ja, dat is zotteklap, dat klopt niet. Maar goed, we weten dat het getuigenis van de vrouwen waar was. En vandaag de dag mogen we daar ook iets anders naar kijken, maar het staat wel zo geschreven. dan de Emmausgangers. Dat is zo'n tweede voorbeeld uit Lucas 24, vers 13 tot en met 32. De Emmausgangers zijn vol van wat er gebeurd is in Jeruzalem. Maar hun hoop op verlossing lijkt vervlogen, want hij die zou komen, is er niet meer. En Jezus komt dan zelf bij hen lopen. Bijzondere geschiedenis. En legt hen de schrift uit. En de schrift is de Tenach. Dat is wat zij hadden. Waarop werd gestudeerd, waarop werd gekauwd. Waar ze mee bezig waren. De Tenach, de Torah, de Nebiim en de Ketubim. De wet, de profeten en de geschriften. En er stond, en dat kunnen ze ook lezen, en dat heeft Jezus ook gaandeweg hen uitgelegd, dat de Christus moest lijden. En dat de Christus, om zijn heerlijkheid in te gaan, dat moest doen. Dus de Heer Jezus opent hen de schriften. Maar ze herkennen hem pas, want hun ogen blijven gesloten en hun hart blijft gesloten totdat hij het brood breekt. En als hij het brood breekt, dan herkennen ze hem. Dan blijkt hun hoop toch niet vervlogen te zijn. Weer een getuigenis. En het derde getuigenis uit Lucas 24, dat is wat op een rij wordt gezet. Jezus is verschenen aan de 11 discipelen. Lucas 24, vers 33 tot 49. Hij nodigt de discipelen aan om hen aan te raken. Dan zijn het er 11, dan is er 1 dus weg. Hij eet in hun aanwezigheid. En zo raken zij er dus van overtuigd dat Jezus de verrezen Christus is. Het klopt, dit is Jezus. Dit is Jezus met wie we optrokken de afgelopen jaren. Christus moest lijden om zijn heerlijkheid in te gaan. Ik heb gisteren nog les gegeven over het boek Klaagliederen. Dat was in de Bijbelschool, de ETS. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar daar ging het over klaagliederen. En dan verbaas je ook over klaagliederen hoe dat van begin tot eind vol staat met, het is echt ook daarom klaagliederen, één klaagzang over wat er aan de hand is met Israël. En toch is het een boek van hoop, want Christus, en dat komt in feite in dat boek ook naar voren, in klaagliederen, moest lijden om uiteindelijk zijn heerlijkheid in te gaan. Moest lijden om ons ook in die heerlijkheid in te laten gaan. Christus is uit de dood opgestaan. Het is het hart van het evangelie en het is van ontzettend groot belang dat we dat zien, dat we dat vasthouden, dat we dat in ons hart dragen en dat we dat uitdragen in het leven van alle dag. Christus is uit de dood opgestaan. Er is wezenlijk wat gebeurd, er is wat veranderd. En dat evangelie, om je te bekeren, om te keren, moet gepredikt worden, te beginnen in Jeruzalem. En dat is de indeling van het boek Handelingen. Te beginnen in Jeruzalem en Judea en Samaria tot aan het uiterste van de wereld. En daar heb ik hier wel eens vaker over gesproken. Het boek Handelingen. Handelingen 1... Vers 1 tot 11 gaat dan verder met dit getuigenis. Dat getuigenis wat je in Lucas aan het eind ziet, dat er mensen zijn die hebben gezien dat Jezus opgestaan is. 40 dagen lang verschijnt Jezus aan zijn discipelen. 40 dagen lang verschijnt de opgestaande Heer. We lezen dat ook in Handelingen 13, vers 30. Maar God heeft hem, Jezus, uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem van Galilea naar Jeruzalem zijn opgegaan. Die thans getuigen van hem zijn bij het volk. De discipelen, de apostelen, zijn getuigen van die opstanding van de Heer Jezus. Hebben zijn leven, zijn lijden meegemaakt die 3 jaren. Hebben zijn kruisiging meegemaakt, zijn dood, maar ook zijn opstanding. Daarom zijn ze getuigen. En hij toont zich aan zijn discipelen met vele kentekenen. Zij zien dat het klopt. Hij spreekt over het koninkrijk van God, de hoop voor Israël. Dat koninkrijk is aanstaande. Er werd al gezegd dat de komst van Jezus is dat koninkrijk gekomen. Met de komst van Jezus is dat daar. En het zou elk moment kunnen aanbreken. Hij spreekt ook over dat koninkrijk van God, de hoop voor Israël. Alleen wat denken de discipelen, wat denken de apostelen? Wij zullen zitten op tronen met hem en wij zullen regeren in dat koninkrijk. En ze vragen ook, Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap over Israël? En zegt Jezus, nee, het is niet aan u de tijden en gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich heeft gehouden. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn. Getuige zijn kan alleen maar als je dat doet in de kracht van de Heer, de Heilige Geest. We kunnen niet op ons eigen houtje en niet toegerust de wereld ingaan. Je hebt net ook al gezegd, ook een prediking komt niet uit de lucht vallen. Dan moet je lezen, moet je herlezen en vergelijken. schrift met schrift vergelijken. En dan ontdek je steeds meer. Dan wordt die kring van wat je leert en weet steeds groter. En daar hadden we het net van tevoren ook al even over. Maar je weet ook steeds meer wat je niet weet. Want er is nog zoveel te weten. Maar het draait om Jezus. Het draait om Hem. En Hij gebiedt hen Jeruzalem niet te verlaten. En dat gebeurt dan ook. Ze verlaten niet Jeruzalem. Toen keren zij, staat er in vers 12, en dan komen we aan dat gedeelte wat we net hebben gelezen, vanuit Handelingen 1. Toen keren zij terug naar Jeruzalem. Ze keren terug naar Jeruzalem. In feite waren ze in Jeruzalem. Want ze waren de stad wel uit, maar nog steeds op een sabbatsreis daar vandaan. Dat betekent zo'n 800 tot 1000 meter, dat je mocht lopen op een shabbat. En dat was, daar lag die berg. En het boek Handelingen gaat over dat getuigenis van de Heer Jezus in de wereld. Het zijn die apostelen die te beginnen in Jeruzalem in die wereld getuigenis afleggen van die hoop. En ze blijven in Jeruzalem. Het boek Handelingen gaat er dus om dat getuigenis van die discipelen, van die apostelen in die wereld. In de wetenschap dat Jezus elk moment terug zou kunnen komen. Zij verwachten hem op dat moment ook nog zo terug. Het zou ook zo kunnen. Want waar draait het om? Die bekering van Israël. Als Israël namelijk op dat moment had gezegd, ja, wij geloven wat er wordt gezegd over Jezus, wat er gebeurd is in Jeruzalem, iedereen had gehoord, Jezus, de Messias, die ze hadden binnengehaald in Jeruzalem, feestelijk op de Palmzondag, dat is inderdaad de Christus. Dan had de Heer Jezus, en dan zeg ik dat met enige voorzichtigheid, laat ik dat daar ook bij zeggen, maar die had terug kunnen komen. Die had dat rijk had kunnen aanbreken. Maar het gebeurt niet. Zij verwachten zijn spoedige wederkomst, zij verwachten zijn regering, maar het gebeurt niet. En het boek Handelingen gaat nu over dat getuigenis wat stap voor stap verder die wereld ingaat en uiteindelijk de einde van die wereld bereikt. En het gaat om die feiten. En de betekenis van die gebeurtenissen in Jeruzalem. Jezus stierf en is opgestaan. Dat is het eerste. Het tweede is dat iedereen die zich bekeert, die daarnaar hoort, dat gelooft, vergeving van zonde ontvangt. En dat alles wat er gezegd wordt, alles wat er gepredikt wordt, en dat is ook vanmorgen voor jullie en ook voor ons als gemeente de toetssteen, moet in overeenstemming zijn met de schrift. Ik ben ook blij dat ik heel veel mensen met de Bijbel open zie, want ja, daar moeten we uiteindelijk naar kijken. Daar halen we het vandaan. Getuigen is op basis van de getuigen die het hebben gezien. Die het met hun eigen oren hebben gehoord, met hun eigen ogen hebben gezien. Die het hebben meegemaakt, die erbij waren. En daar baseren wij ons op. Want hun getuigenis is betrouwbaar, is waar. En die prediking in Handelingen is steeds, en dat zien we zo meteen ook bij Petrus, gebaseerd op die drie elementen. Jezus stierf en is opgestaan. Als je je bekeert, ontvang je vergeving van zonde. En alles wat we prediken en verkondigen is in overeenstemming met de schrift. De prediking is dan ook in de eerste plaats gericht op de Joden. Het volk van de Joden. En dat zien we ook gebeuren in Handelingen. Het staat in Handelingen 13 vers 46. We waren net al in Handelingen 13. Vers 46 staat, het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken. Doch nu gij, de Joden, het verstoot en nu het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen. Het begon bij het Joodse volk. Zij moeten het horen. Maar het gaat al gauw over naar die wereld. Want heel de wereld moet het weten. Heel de wereld mag het weten. En dan komen we even aan die toespraak van Petrus. We hebben daar gelezen van in die verse. Vanaf vers 32, deze Jezus, staat er, heeft God opgewekt. Dat is wat de schrift zegt, wat het Oude Testament, wat het Tenach zei. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan we alle getuigen zijn. Zij hebben het gezien, ze hebben het gehoord, zij waren erbij. Dat is dus van belang. Dus toen zij die prediking over Jezus hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen? Want Petrus heeft in die toespraak duidelijk gemaakt wat de Bijbel, wat de schrift, de Tenach over Jezus zei. Het is dus glashelder, zou je kunnen zeggen. En Petrus antwoordde en zegt, ja, je kunt maar één ding doen. Dat aanvaarden dat het zo is. En je bekeren. Keer je om, bekeer u. En ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En dan zien we die elementen in die prediking bij Petrus terugkomen. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest is de gave, die zul je ontvangen als je tot bekering komt. Tot vergeving van uw zonden en de gave van de Heilige Geest. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Die toespraak van Paulus, die hier wordt gehouden, die de laatste getuige is van de opstanding van de Heer Jezus. Ik heb het over Handelingen 13, even voor de helderheid. Dus in hoofdstuk 2 is de prediking van Petrus een getuigenis in de wereld. En Handelingen 13 is een toespraak van Paulus, de laatste getuige van de opstanding van de Heer Jezus. En die zegt dan in vers 28. En toen ze alles hadden volbracht wat van hem geschreven stond, namen ze hem van het hout af en legden hem in een graf. Handelingen 13, vers 28. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem, met Jezus, van Galilea naar Jeruzalem waren opgegaan. En die thans getuigen van hem zijn bij het volk. En wij verkondigen u dat God de belofte die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken. Gelijk in de tweede psalm geschreven staat, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Het is dus duidelijk dat de schrift, de Tenach, aangeeft dat Jezus moest lijden, Jezus is gestorven en Jezus is opgestaan. En dat het moest beginnen in Jeruzalem, beginnen bij de Joden, maar dat het uiteindelijk zo die wereld zou ingaan. Toen keren zij terug van die berg naast Jeruzalem, genaamd de Olijfberg. En Sabbat reist daar vandaan. Volgens Exodus 16 mochten de Joden op de Sabbat de plaats waar ze waren niet verlaten. We zien dat als het gaat over dat manna wat komt, op de Shabbat mochten ze niet gaan zoeken. En dat moesten ze de dag ervoor doen. En dan moesten ze blijven op de plaats waar ze waren. Nou, die Olijfberg hoort bij die stad Jeruzalem. Dus ze bleven in Jeruzalem. En toen ze in de stad gekomen waren, zegt vers 13, Handelingen 1, gingen ze naar de bovenzaal. En die bovenzaal is waarschijnlijk diezelfde bovenzaal als waar dat Pascha werd gevierd. En het gaat om diezelfde groep discipelen. Ze worden ook genoemd. Petrus en Johannes en Jacobus en Andreas. Filippus en Thomas. Bartholomeus en Matthäus. Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon. De Zeloot en Judas, de zoon van Jacobus. Dezelfde groep als die wordt genoemd in Lucas 6. En daar zien we hoe Lucas inderdaad de schrijver is van die beide. Hier zie je ook die parallel in die beide boeken. In versen 14 en 15 van Lucas 6 staat Simon. Komt ook die lijst aan de orde, die ook Petrus noemde en Andreas, zijn broeder, en Jacobus en Johannes, en Filippus en Bartholomeus en Matthäus en Thomas, en Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon, bijgenaamd de Zeloot, en Judas, de zoon van Jacobus. En die ontbreekt dus in Handelingen, Judas Iscariot, die de verrader is geworden. Uitgezonderd Judas, de verrader. Hij hoort niet meer bij die 12. En deze, alles staat er in vers 14 en 15 van Handelingen 1, bleven eendrachtig volharden in het gebed met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. En in die dagen stond Petrus op onder de broeders en er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen. En hij sprak. Petrus gaat spreken. De 11 discipelen worden genoemd en enkele vrouwen worden genoemd. En in die dagen gaat over tussen hemelvaart en tussen Pinksteren, met een effect op de hele geschiedenis daarna. Petrus staat op en stelt voor een nieuwe discipel te kiezen. En dan hoor ik, en heb ik de afgelopen jaren vaak gehoord, christenen zeggen, ja, waar is dat eigenlijk voor nodig? Heeft God er per se 12 nodig om het evangelie te verkondigen? We lezen over hen, verder niks meer. Petrus staat op en stelt voor om het te doen. 120 mannen zijn aanwezig. Vrouwen werden niet meegeteld, meegerekend, dus de groep is groter geweest. Hij spreekt door de mannen, broeders toe, staat er in vers 16. Mannen, broeders, mannen van Israël. Er waren dus, en dat blijkt uit die geschiedenis en wat hier geschreven staat, meer dan 12 die hem volgden. Er zijn er veel meer geweest die Jezus vanaf het begin hebben gevolgd en hebben gezien wat hij heeft gedaan. Mannen, broeders, zegt hij in vers 16. Het schriftwoord moest in vervulling gaan. Dat de Heilige Geest voorheen bij monden van David gesproken heeft aangaande Judas, die gids is geweest van hen die Jezus gevangen namen. Jezus is door Judas verraden. De geschiedenis van het verraad staat onder meer in Lucas 22, daar schrijft hij ook over. En mogelijk haalt hij de in vers 20 genoemde psalmen aan. En als je daar naar kijkt, dan zijn ze niet letterlijk geciteerd, maar het is de Heilige Geest die daar vorm aan geeft, plaats aan geeft. Er staat in psalm 69 bijvoorbeeld, vers 26, hun kamp voor de woestenij, in hun tenten zijn geen bewoner. Zijn plaats wordt woest en er zijn niemand die erop woont. Psalm 69, dat is een aanhaling. Maar ook psalm 109 vers 8 wordt aangehaald. Mogen zijn dagen weinigen zijn, mogen een ander zijn ambt nemen. Een ander zijn ambt nemen. Dat lijkt op dat wat er staat, een ander het opzicht nemen dat hij had. Psalmen die gaan, en er zijn er meer, die gaan over valse beschuldigingen en de roep om vergelding. Ze lijken te gaan, die psalmen, over het lijden van Christus. De Christus moest ook lijden. Hij moest lijden. Dat staat in de psalmen. Dat staat in de Tenach. De Bijbel is er duidelijk over. En misschien is zelfs ook nog wel, en daar hoef je niet eens aan te twijfelen als je het leest, psalm 41 van toepassing op dit gedeelte. Psalm 41 vers 10. Daar staat zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Het lijden van de Christus, het verraad van de Christus, het wordt voorzegd. De psalmen zijn door David gedicht, maar door de Heilige Geest geïnspireerd. En dat moeten we vasthouden. Ik heb nog een glas water nodig. Ik weet niet of iemand dat nog kan halen, want ik loop droog. Dankjewel. Dus de psalmen die zijn door David gedicht, maar door de Heilige Geest geïnspireerd. En we weten en we geloven dat heel het woord van God, zegt Petrus ook in zijn brief, heel het woord door God is geïnspireerd. En Paulus schrijft het ook aan Timotheus. Heel de schrift is door God ingeademd. Theopneustos, door God ingeademd, door God gegeven. En het verraad van Judas wordt dus al voorzegd in die tenag. En het komt ook zo uit. Mogelijk was het een beschikking van God. Zoals God ook in Jona, daar lezen we ook een paar keer, dat God beschikt een vis, God beschikt een boom, God beschikt. Het is allemaal in die hand van God. Ook wat we hier lezen. En we geloven, als die hele schrift door God is ingeademd, dat ook dit door God is ingeademd. Dus ook deze aangehaalde psalmen en de context waarbinnen ze hier worden gebruikt om het verraad van Judas te beschrijven. Want hij werd, staat er in vers 17, tot ons getal gerekend en had aandeel aan deze bediening gekregen. Judas hoorde bij de 12, deed mee met alles wat de discipelen deden. Deze 12 had Jezus uitgekozen om het evangelie te verkondigen, om getuige te zijn in de wereld. Had hij dan een fout gemaakt? Want dat is de vraag die natuurlijk opkomt, door Judas te kiezen. Hij wist toch alles? Had hij dat dan niet moeten doen? De Bijbel maakt ook duidelijk dat een van de vertrouwelingen van Jezus hem zou verraden. Het staat in Johannes 6 vers 64, en Johannes 6 is ook zo'n hoofdstuk. Als ik daarover ga denken en over ga studeren, dan kom ik ook steeds weer dingen tegen dat ik denk, oh, dat gebeurde ook nog. Dan zie je de massa, als het ware, achter Jezus aanlopen, omdat hij wonderen verricht, maar vooral ook omdat ze brood eten. En Jezus legt op een bepaald moment ook hun hart bloot en open. En zegt, waarom volgen jullie mij? Is dat niet omdat je van de broden hebt gegeten en verzadigd bent, vol bent? En dan zegt hij in vers 64 van Johannes 6, maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist wie van de beginnen, wie het waren die niet geloofden. En wie het was die hem verraden zou. Jezus wist het. En in vers 70 zegt Jezus als antwoord, heb ik niet u 12 uitgekozen? En één van u is een duivel. En hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iscariot. Want die zou hem verraden, 1 uit de 12. Die zou hem verraden. Jezus wist het. Het is voorspeld. Het Oude Testament voorzegt het. Jezus heeft het aangehaald. Jezus heeft het genoemd. Eén van de discipelen, staat er, heeft aandeel gekregen in het verraad. En er staat in het Grieks een woord kleros. Kleros, dat is door het lot verkregen land of erfdeel. Door het lot gekregen, kleros. Bijzonder om dat woord te zien. Eén van de discipelen heeft aandeel gekregen in dat verraad. Lot gekregen, deelgenoot geworden. Heeft land verkregen of een erfdeel verkregen. En dat lezen we in de versen 18 en 19. Precies daar staat het. Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon van zijn ongerechtigheid. Wat was zijn ongerechtigheid? Het verraad. En voorovergestort is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. Het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, zodat dat stuk land in hun eigen taal Akeldama heet, dat wil zeggen bloedgrond. Voorovergestort, opengereten. Er zijn uitleggers, onder andere bij Calvijn kom je dat tegen, en Calvijn zegt ja, hij wilde zich ophangen, waarschijnlijk aan een dode, verrotte tak, probeerde zich op te hangen, is daar afgeknapt en is in de rotsen, of op de rotsen naar beneden gestort. Voor wat het waard is. Maar het stuk grond, het stuk land is gekocht voor het verradersloon. En daar komen we in het Oude Testament ook iets over tegen in 2 Samuel 17. De dood van Achitofel. Waar ook verraad in het spelletje komt ook op een akker of op een braakstuk grond terecht. Lucas maakt hier in die vers 18 en 19 als daar een pas op de plaats. Om uit te leggen aan Theophilus, aan wie hij dit boek schrijft. Dat in vers 1, vers 1 van Handelingen. En mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen. En dit is het tweede boek, en dat gaat daar verder. En hij maakt dan, als het ware, aan Theophilus duidelijk wat er gebeurd is. Deze Simon, Judas, die is gedood, heeft zichzelf gedood. En hij noemt dat die plaats, omdat Petrus in het Aramees spreekt, en voorziet het van een voetnoot, dat het Akeldama is in hun taal. Hij probeert dat aan Theophilus duidelijk te maken. Want er staat geschreven, en dan kom ik in vers 20 op wat er geschreven staat. In het boek van de Psalmen, zijn plaats worden woest, en er zijn niemand die erop woont. En een ander neemt het opzicht dat hij had. Het eerste deel van die profetie is vervuld aan Judas. Dat is die woeste plaats. Die woeste plaats waar hij terecht is gekomen. Maar het tweede deel van die profetie, van wat het Oude Testament zegt, moet nog vervuld worden. Een ander nemen het opzicht. En dat is het scheidspunt waar zij op dat moment staan, in Handelingen 1. Die versen die we hebben gelezen, tussen die hemelvaart en die uitstorting van de Heilige Geest. Ja, Judas is naar die woeste plaats gegaan, dat is wat de Bijbel zegt. Maar hij is nog niet vervangen door iemand. En dat is wat de Bijbel ook zegt. Dus het is nog niet zomaar onhandig of dom om dat te doen. Ze handelen naar het woord van God. Waar het woord van God van hen vraagt. En moet dan, staat er in vers 21, van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten in al die tijd dat de Heer Jezus bij ons in en uitgegaan is, te beginnen met de doop van Johannes tot de dag dat er van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige worden van de opstanding. Maar het gaat om die 12. Er zijn dus voor het apostelschap 3 criteria. Hij moet vanaf het begin door de doop van Johannes de Heer hebben gevolgd, tot aan die hemelvaart. Dus hij moet die 3 jaren met Jezus hebben opgetrokken. Dat is de eerste. Het tweede, hij moet de opgestaande Heer hebben gezien. En het derde, hij moet door de Heer zijn gekozen. Kenmerk van de apostel. Het is ook bijzonder om te zien dat Lucas, zowel in Lucas als in Handelingen, het woord apostelen alleen maar gebruikt en sec gebruikt voor de 12 discipelen die aangesteld zijn. Die worden 12 apostelen genoemd. Min 1 Judas, plus 1 weer 12. En ze stelden er 2 voor. Jozef, genaamd Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. En dan kunnen we gaan speculeren over deze mannen, maar er staat niks in de Bijbel over deze mannen. En dan kun je denken, ja, waar staat het dan voor? Waar gaat het dan over? Het gaat erom dat God doet wat zijn woord zegt. God heeft in het Oude Testament, in die Tenach, gezegd dat die plaats moet worden ingevuld. Dan moet het ook gebeuren. En God heeft ook gezegd dat zij getuigen moeten zijn van die opgestaande Heer. Dan zijn zij ongetwijfeld bij een van die opstandingsmomenten geweest, of misschien bij meerdere momenten geweest. Maar dan moet er ook door de Heer gekozen zijn. En dat zien we nog niet. Tenzij je vers 24 en 25 leest. En dan zie je dat God ook door zijn woord, ook op dat moment duidelijk maakt, dat hij de weg wijst. En zij baden en zeiden, wij schij, Heere, die alle harten kent, die ene aan, die gij van deze twee hebt uitgekozen, om de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen, waarvan Judas vervallen is, om naar zijn eigen plaats te gaan. En hier komt dat derde criterium aan de orde, dat de Heer zelf aanwijst. De Heer had door de Heilige Geest op dat moment ook kunnen zeggen en duidelijk kunnen maken, doe het niet, laat het maar zoals het is. Nee, het getal van 12 moet worden volgemaakt. En het derde criterium staat hier. Heere, wijs gij aan en de Heere wijst aan. Door het trekken van het lot. Ze vragen door gebed de Heer om de juiste man aan te wijzen. Immers, op het getuigenis van die apostelen, en daarom zijn ze zo belangrijk, van die 12 apostelen is de gemeente gebouwd. Dat staat ook in Efeze 2 vers 20. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Dat is de basis voor de gemeente. Apostelen en profeten. 12 apostelen. Ze worden niet voor niks genoemd. De keuze van Matthias heeft met die voorbereiding op hun getuigenis in Handelingen te maken. Handelingen zien we dat vol staat van het getuigenis van begin tot eind. Van het getuigenis van die opgestane Heer. Judas wordt vervangen door Matthias. En Matthias betekent gave van God. God geeft. Het getal van de 12 speelt een belangrijke rol. Dat is niet zomaar, het waren 12, nu zijn het er 11 als 12 kleine katjes. Wat is er zo'n boekje van, dat heb ik wel eens voorgelezen aan de kinderen of kleinkinderen. En elke keer is er weer een katje wat iets doet en verdwijnt. Zo is het niet. De 12 zullen Israël vertegenwoordigen en zitten ze op de tronen. En dat is wat de Bijbel ook zegt. Om de geslachten van Israël te oordelen, Lucas 22 vers 30. De Bijbel zegt het. De 12 apostelen zullen de geslachten, de 12 stammen van Israël, oordelen. Het getal 12 symboliseert indirect het herstel van Israël. Maar het wijst direct naar de keuze van Jezus voor de 12. En de Heer bevestigt ook die aanvulling. Het gaat ergens over. Het is fundamenteel, van fundamenteel belang voor wat er in Handelingen gebeurt. De Heer bevestigt. En dat deed de Heer ook in Lucas 22, vers 32, in relatie tot die verloochening van Petrus. Want Petrus is natuurlijk ook, dat weten we, de mist ingegaan. Hij heeft gezegd, ik ken hem niet. En eerder haan kraaide heeft hij hem 3 keer verloochend. En dan staat er in Lucas 22, vers 32, en gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, zegt Jezus van Petrus, versterk dan uw broederen. Ook hier blijkt dat het getal van die 12 moet worden volgemaakt. Die verkondiging van die 12 is dan ook in de eerste plaats aan Israël gericht. Bekeer je, keer je om. Want wat het de nacht over Jezus zegt, en wat er gebeurd is in Jeruzalem, dat is waar. Wij zijn daar getuigen van. We hebben het gehoord, we hebben het gezien, we hebben het meegemaakt. Het gaat ergens over. Het gaat om die opgestane Heer, Yeshua HaMashiach, die verkondigen wij. Hem heeft God, Handelingen 10 vers 40, opgewekt en gegeven dat hij verscheen. Niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen. Aan de getuigen is hij verschenen, die God tevoren gekozen had. En ons, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Die 12, wie zijn de getuigen? En heeft ons geboden, die 12, het volk te prediken en te betuigen dat hij het is, dat Jezus het is, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. Die 12, die zit op die tronen van Israël, die de 12 stammen van Israël moeten oordelen, die God heeft aangesteld tot rechter over levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten, dat in ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangt door zijn naam. Die 12 krijgen die opdracht om een oordeel uit te spreken over Israël als ze zich niet bekeren. Het getal van 12 is dus van tevoren van belang, is voor Israël van belang, is voor de toekomst van belang, is ook naar de opstanding onder leiding van de Heilige Geest van belang, door Matthias aan te wijzen als 12e getuige. Getuige in deze wereld. Het staat er niet voor niks. Het had niet weggelaten kunnen worden. Het kan niet weggelaten worden, omdat de Heer door zijn Heilige Geest dit heeft geïnspireerd, dit heeft gegeven, dit heeft bevestigd. En telkens spelen in hun getuigenis, en daar gaat het in Handelingen dus over, drie cruciale elementen een rol. Drie elementen. Jezus, lijden, sterven en opstanding. Of dood. Dat is het eerste, zijn lijden, zijn sterven en zijn dood. Het tweede is de opstanding uit de dood. Want Jezus is gestorven, maar niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan uit de dood. En die Jezus en de prediking van dat gebeuren moet als het ware roepen, bekeer je. Israël, bekeer je. Stammen van Israël, keer je om. De 12 apostelen verkondigen aan de 12 stammen van Israël dat ze zich moeten omkeren. En daarbij worden de discipelen toegerust door de Heilige Geest. Ze doen dat niet op eigen houtje. Ze doen dat niet in eigen kracht. En Lucas doelt dan ook op de geest van de profetie. De geest van de profetie die kracht geeft om te getuigen. Pinksteren. Kracht om te getuigen. Pinksteren is, zou je kunnen zeggen, het feest van de verbondsvernieuwing. Wat er gebeurde bij de berg waar de Heer zijn woord heeft gegeven, nadat ze uit Egypte waren weggetrokken. Ze hadden het Pesach, Paschafeest gevierd, het lam geslacht. Ze waren in de haast vertrokken. En een paar weken later komen ze aan de voet van de berg waar de Heer zijn woord geeft in. Vuur en rook. En we zien dat het verband van die maand, die daar wordt genoemd, die derde maand waarin het verbond, door stenen werd bekrachtigd. God schrijft, staat er in Deuteronomium, zijn woord, zijn wet, met vuur in die stenen. Een in vuur gegeven wet wordt daar uitgegeven. Die wordt bekrachtigd met dat wekenfeest dat we hier zien in Pinksteren. Pinksteren, het oogstfeest, het wekenfeest. Gods stem klonk eenmaal uit de hemel voor het Joodse volk. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En zo kunnen we de 10 geboden lezen. Met vuur schreef hij op tafels van steen. En Mozes bracht ze naar beneden. En we kennen die geschiedenis. Op de Pinksterdag klonken Gods woorden. En dat zien we in hoofdstuk 2 vers 1. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. Ze waren bijeen. Ze kwamen niet bijeen, ze waren bijeen. En wat hadden ze gedaan? Ze hadden een leernacht gehad, die Joden nog steeds hebben. De dag voor Shavuot, de dag voordat het Pinksterfeest begon. Een leernacht. De Tenach werd gelezen, het woord van God werd gelezen. Wat God had voorzegd in dat Oude Testament, werd daar gelezen. De hele nacht gingen ze door met lezen. De grote daden van God werden genoemd, werden gelezen. En die worden nu op de Pinksterdag in de talen van de Goyim, in de talen van de volken, verkondigd aan iedereen. Het vuur schreef van de geest schreef God zijn woord in hun hart. En dat woord, dat trof die mannen die op die Pinksterdag bijeen waren in Jeruzalem. En dat is wat Petrus daar gaat doen. Als hij uit gaat leggen wat het is. Gij Joden en alle die te Jeruzalem woonachtig zijt. Dit zij u bekend en neem mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt. Want het is het derde uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. De profeet Joël heeft erover gesproken en heeft geprofeteerd. Dit is het. Al is het nog niet volledig uitgekomen. Er zijn nog aspecten die een plaats krijgen in de tijd vlak voor de wederkomst. En dan gaat hij een preek houden van vers 22 van Handelingen 2. Mannen van Israël, hoor deze woorden. Jezus de Nazareër. En dan komen al die elementen die ik net heb genoemd, die komen aan de orde. Het gaat om lijden en dood. Het gaat om opstanding, het gaat om berouw en bekering. Dat wordt op een rij gezet. Zo zegt hij dat. En dan noemt hij ook David, die gestorven is en zijn graf is bij ons tot op de huidige dag. Mannenbroeders, men mag vrijuit tot u zeggen dat de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is. En zijn graf is bij ons tot op de huidige dag. Maar hij was een profeet en wist dat God hem onder ede gezworen had. Dat God iemand zou zetten op die troon van David. Er zal iemand tot een eeuwigheid regeren. En die boodschap, die raakt die mannen en die broeders die daar in de tempel bijeen zijn. Op die Pinksterdag. Er gebeurt iets. Het treft hun hart. Het raakt hen. Het raakt in het diepst van hun wezen. Ze worden overtuigd door de schrift en door de Heilige Geest. Dat het waar is. En ze mogen zich bekeren. Dat is ook wat ze moeten doen. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Vers 38. En Petrus antwoordde hun en zegt, bekeer u en ieder van u laat zich dopen. op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dat is wat wij ook mogen doen. We mogen hier binnen worden toegerust. We mogen het woord van God horen, lezen, tot ons nemen, bestuderen. En niet alleen maar op zondag, maar dat mag op meer momenten. Het mag elke dag. Je mag het ook 's morgens zelf doen en 's middags zelf doen en 's avonds zelf doen. En soms doe ik het een hele dag en soms doe ik het ook een halve nacht. En zo mag je elkaar en jezelf toerusten door het woord van God te kennen. En met dat woord mogen we die wereld in. En zo worden wij ook opgeroepen. Om met dat woord, waar hoop is, waar liefde is, maar waar ook oordeel wordt gesproken, die wereld in te gaan. Als nieuwe schepping. Wij zijn veranderde mensen. Het oude is voorbij gegaan, zegt Paulus tegen de Korintiërs. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening heeft gegeven. Wij hebben als gemeente van Jezus Christus de bediening der verzoening gekregen. Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus, als gemeente van Jezus Christus, gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande in de naam van Christus, vragen wij u, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dankzij Jezus hebben wij leven. Leven en overvloed. En mogen wij die wereld ingaan om te verkondigen, getuigen te zijn van hem, waar het Oude Testament over spreekt en waar heel die Bijbel vol van is, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Mijn schuld is op hem gelegd en ik ben vrij. God zij dank door Jezus Christus, onze Heer. Amen.